Aan de beurt is dus van vraag en antwoord van de zondag 45, vraag en antwoord 117. 117 van zondag 45. Daar wordt gevraagd, maar wat behoort tot zo'n gebed dat God aangenaam is en door hem verhoord wordt? En dan worden er drie dingen opgesomd. Drie kenmerken van een recht gebed. Ten eerste dat wij alleen de enige ware God die zich in zijn woord ons geopenbaard heeft om al hetgeen dat hij ons geboden heeft te bidden van harte aanroepen. Ten andere dat we onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen, opdat u ons voor het aangezicht van zijn majesteit verootmoedigen. En ten derde, dat wij deze vaste grond hebben, dat u ons gebed, niet tegenstaande wij dit onwaardig zijn, om des Heeren Christus wil, zeker wil verhoren, gelijk hij ons in zijn woord belooft. Gemeente, het is alweer even geleden dat we over de catechismus spraken, enkele weken. Maar u hebt nog wel in gedachten, hopelijk, dat het gebed het voornaamste stuk van de dankbaarheid is. Daar hebben we de vorige keer met elkaar over gesproken. En waarom is dat? Waarom is het gebed nu het voornaamste, het hoogtepunt van de dankbaarheid? We hebben daarvan gezegd in de vorige preek, omdat God nergens zo doorgeëerd en geprezen wordt dan daardoor dat een mens hem nodig heeft. Er is niets wat God zo verheerlijkt dan een mens die voor zijn aangezicht zucht om genade, zucht om de geest, zucht om heil. Roept en bedelt. En hij ziet zo graag bedelaars voor zijn aangezicht. En daar wordt hij toch zo mee groot gemaakt. Als ik hem die bedelhand aanreik en zeg, o Heer, ga me nou toch niet voorbij. En als ik zeg daarmee dat ik hem zozeer behoeft, nou, dan wordt de Heer in de hoogte getild. En daar hoort hij ook thuis. Daar hoort hij ook thuis. Dat komt hem volop toe. Maar goed, gemeente, dat hebben we dus de vorige keer gehoord. Het gebed is het voornaamste stuk van de dankbaarheid. Maar ja, welk gebed dan? Wat voor een gebed? Of moet je zeggen, maakt niet uit. Ieder gebed is wel een gebed dat God aangenaam is en van hem verhoord wordt. Bidden is altijd goed, dus ieder gebed zal dan ook wel goed wezen, hè? Nou ja, goed, zo zou je erover kunnen denken. Maar toch is dat wel een beetje erg kort door de bocht. Ook aan het gebed moeten voorwaarden kunnen worden gesteld, want niet alle bidden is hetzelfde. Hoeveel gebed van ons is eigenlijk niet veel meer dan vroom gebrabbel? Laten we eerlijk zijn. Ook al mag je de Heer kennen. Ook al heb je hem nog zo lief. Hoe vaak bidden wij geesteloos. En gedachteloos. Zijn we er amper maar bij. Zijn het maar woorden, woorden, woorden. Is het een dode vorm? Hoe vaak moeten we daar onszelf niet op betrappen? En het zal duidelijk zijn, gemeente, zulk gebeden, ach nee, die kunnen God niet aangenaam zijn en van hem verhoord worden. Soms bidden we ook wel eens met het oogmerk om de Heere God over de streep te trekken. Dan denken we dat we, om maar goed te bidden, door maar goed te bidden, dat we daarmee eigenlijk een beetje bezig zijn de genade naar ons toe te trekken. Dat is ook verkeerd. Dan maken we van het gebed een verdienstelijk werk en dat is het niet. Het gaat om het voornaamste stuk van de dankbaarheid. En niet om de verdiensten die wij in ons gebed zouden menen te kunnen leggen. Dat we daar God mee zouden kunnen bewegen tot zijn genade. Als wij maar goed bidden, dan moet daar iets tegenover staan. Nou, dat is ook niet God aangedaan, hè. Als we het gebed beoefenen als een stukje werk heilig. En dan heeft de Bijbel het ook nog over kwalijk bidden. In de brief van Jacobus. Kwalijk bidden. En dat is bidden terwijl je eigenlijk helemaal geen goede bedoelingen hebt. Terwijl je ook geen goede dingen vraagt. Maar opdat gij het in uw wellusten zou doorbrengen. He, dus je bidt om dingen te mogen ontvangen, om er dan vervolgens aan de haal mee te kunnen gaan, door er maar op los te leven. Nou, zulke gebeden worden uiteraard ook niet verhoord. Ik lees in Jesaja 1, dat de Heere God tegen het volk Israël zegt, als jullie de gebeden vermenigvuldigen, dan hoor ik toch niet, want tegelijkertijd zijn jullie handen vol met bloed. Jullie bidden wel, maar diezelfde handen die bidden, die zijn ook bezig met allerlei onrecht te bedrijven. Zelfs tot den bloede toe. Nou, dan kan God dat gebed natuurlijk niet accepteren. Evenmin als die offers kan accepteren die met een kwaad voornemen gebracht worden. Er staat er ook in het Spreukenboek dat het gebed van de goddeloze de Heere een gruwel is. En wie van het gebod afwijkt, wie zijn oor van de wet afwendt, diens gebed zelfs zal een gruwel zijn. Ik noem maar een paar voorbeelden uit de Bijbel waaraan je kunt zien dat het niet zomaar willekeurig is hoe je bidt. Dat je niet kunt zeggen, alle bidden is automatisch sowieso al goed. En dat zal de Heer allemaal wel goed en aardig vinden. Nee, er is dus een kwalijk bidden. Er is een bidden dat hem een gruwel is. Er zijn bidden die hij zeker niet zal verhoren. En daarom, gemeente, daarom is het niet onnodig om de vraag te stellen, ja, waar is nou het goede gebed dan wel aan te herkennen? Het aangename gebed. Hoe wil God het hebben? Ja, dat moeten we ons wel goed afvragen. Wat kan er eigenlijk in een goed gebed niet worden gemist? En dan komen we weer bij de ingrediënten terecht, hè? Zoals ik dat ook gezegd heb toen we het hadden over de waarachtige bekering. Toen zagen we de ingrediënten van de afsterving van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens. Waar bestaat dat in? En toen werden in de catechismus de kentekenen daarvan opgesomd. Dit is nou afsterving van de oude mens. Dit is opstanding van de nieuwe. Dat is de waarachtige bekering tot God. Dat kan er niet in worden gemist. En toen zei ik tegen u, ach gemeente, frambozenjam is geen frambozenjam als er geen frambozen in zitten, nietwaar? En pindakaas is geen pindakaas als er geen pindas in zitten. Nou, dat kan toch iedereen wel begrijpen, nietwaar? Zo zijn er ook hier bij het bidden de noodzakelijke ingrediënten zonder welke een gebed niet een echt, een gode aangenaam gebed genoemd kan worden. Het moet gaan om het zuivere reukwerk der gebeden. Het zuivere reukwerk der gebeden. We zullen er straks al zingen uit de vierde psalm. En als we dan die ingrediënten gaan opzommen. Nou, wij, de catechismus somt op. En ik praat maar een beetje na. Want dat doen we eigenlijk als we preken, dan praten we de schriften na en de catechismus na. Anders is preken niet, hè. Allemaal maar napraten wat de Heer heeft voorgepraat. Als we dat dan doen, dat gaan we doen, dan moet ieder zijn eigen gebedsleven er maar eens naast leggen. Dan weet ik zeker dat niemand van ons er met droge ogen vanaf komt. Als je dat serieus en ernstig doet. Niemand van ons kan dan zeggen dat je het bidden wel machtig is. Ach nee. De discipelen vroegen ooit aan de Heer Jezus, leer ons bidden. En dat was wel een hele goede vraag, leer ons bidden. Ze zagen dat de meester bidden kon, maar zelf konden ze niet. Leer ons bidden. En ik moet denken aan dat prachtige gedicht van Guido Gezelle. Het was een Roomse man. Hij heeft ook Maria en zo vereerd. Maar goed, dat keuren we niet goed natuurlijk. Maar dat gebed van Guido Gezelle, het gedicht over het gebed, is magnifiek. Gij bad op een berg alleen. En ik, Jezus, ik vind er geen waar ik hoog genoeg kan klimmen om u alleen te vinden. De wereld wil mij achterna al waar ik ga en sta of ooit de ogen sla. En arm als ik en is er geen één die nood heb en niet klagen kan, die pijn heb en niet gewagen kan hoezeer het doet. Ai, leer mij armen dwaas. Hoe dat ik bidden moet. Ik denk gemeente, als we deze drie kenmerken van het ware gebed met elkaar hier doornemen, dat we straks allemaal wel moeten zeggen, ai, leer mij, armen dwaas. Hoe dat ik bidden moet. Nou, drie hoofdkenmerken zouden we kunnen zeggen. Van het echte bidden dat God aangenaam is, worden ons hier in de catechismus genoemd. We gaan ze één voor één langs. Ten eerste, dat we alleen de enige ware God, die zich in zijn woord geopenbaard heeft aan ons, om al hetgeen hij ons geboden heeft te bidden, van harte aanroepen. Van harte aanroepen, laat ik daarmee beginnen. Van harte aanroepen, dus niet gedachteloos geprevel, zoals wij dat helaas al te vaak doen. We moeten ons schamen. We moeten ons alleen al daarom schamen dat we zo vaak gedachteloos en harteloos zijn in ons bidden. Dat er zoveel biddeloosheid in ons is. Ach, ach toch. Het kan alleen maar God aangenaam zijn als het komt uit het hart. Dat is natuurlijk een heel belangrijk punt. Dat begrijpt u sowieso van harte aan. En het tweede wat er staat, dat is dat we hem moeten aanroepen om al hetgeen hij ons geboden heeft te bidden. Dus we moeten ons heel goed afvragen, als wij bidden, van waar mag ik om bidden? Waar moet ik om bidden? Dat zijn dingen die God geboden heeft, vraag daarom, zoek mij daarom. Veel van die dingen vinden we in Gods woord. Doe uw mond wijd open, ik zal ze vervullen. Ja, dus dingen die we moeten bidden. Maar we moeten ook altijd vragen van, wat mag ik eigenlijk aan de Heer God vragen? Want we zeggen wel eens, ja, je mag alles aan de Heer vragen, maar dat is natuurlijk niet waar. Dat is natuurlijk niet waar. Je mag geen kwaaie dingen, slechte dingen aan iemand. Die je tegenover iemand zou willen doen aan de Heer vragen, dat je dat zou mogen doen en dat het zou mogen lukken. Of dat iemand anders iets slechts zou kunnen overkomen, dat mag je niet aan God vragen. Dat mag je niet aan God vragen. Dus je mag geen slechte dingen vragen, je mag geen overbodige dingen vragen. We moeten maat houden bij het bidden. En welke maat is dat? Is dat de maat die we zelf bepalen? Nee, dat is de maat die de Heer God in zijn woord ons heeft gegeven. Dus we moeten altijd ons afvragen, mag ik dit aan God vragen? Mag ik dit aan God vragen of mag ik dat niet aan God vragen? Want ik mag geen buitensporige dingen aan God vragen. Geen ongewone, ook dingen die ik helemaal niet nodig heb, mag ik niet aan God vragen. We moeten altijd vragen, waar is nou een grond om te bidden in het woord van God? Mooi voorbeeld is Daniel. Die begon te bidden voor de nood van zijn volk en de terugkeer uit Babel om Gods barmhartigheid en ontferming. En dat deed hij toen hij gelezen had in de boeken van Jeremia dat de 70 jaren vervuld zouden zijn. 70 jaren zou de ballingschap duren en het was nu bijna zover. Dus hij begon te bidden tot zijn God. Hij begon te smeken tot de Heere in na verloop van tijd. Hij heeft niet de hele ballingschap meer meegemaakt. Maar toen er toch een stukje van de ballingschap om was, begon hij, toen hij dat gelezen had, de Heere erom te bidden en erop te pleiten. Want de Heere had het immers gezegd, zelf gezegd. En hij vond het ook in het boek van Mozes, in Deuteronomium, laat de Heer ook al over de ballingschap gesproken, maar ook over de terugkeer, dat hij zich opnieuw over het volk zou willen ontfermen. Hij had dus grond om te bidden. Hij wist, dit mag ik aan de Heere God vragen, want de Heere God heeft het aan Mozes al beloofd, en hij heeft het ook door de mond van Jeremia, heeft hij zelfs een termijn gesteld. Ik mag het dus aan de Heere vragen, biddend en pleitend voor zijn volk, en dat heeft hij dan ook zeer zeker gedaan, hè, bij die open vensters richting Jeruzalem, waar hij 3 tijdensdaags neerknielde om de Heere te zoeken. En er is dus een norm van het gebed. Alles wat hij in zijn woord heeft geboden. En dan staat er ook de Heere die zich in zijn woord, alleen die ene God die zich in zijn woord heeft geopenbaard. En dus we moeten ons aan het woord houden bij het bidden. Het is trouwens ook altijd goed om dat te doen, hè? Ook in het openbare gebed, terug te vallen op de woorden die God zelf in de Bijbel heeft gesproken. God zijn eigen woord voorhouden. Daar sta je sterk mee in het bidden. Als je Gods woorden mag gebruiken bij het bidden die hij zelf heeft gezegd. Heren, u hebt toch gesproken, zus en zo. Dan sta je sterk mee, hoor, in bidden. Dus als je geen eigen woorden kunt vinden. Als je het niet op jouw manier kunt formuleren, mag ook wel. Als het maar ernstig is en gemeend is en waarachtig is, dan mag het allemaal. Dan mag je het ook desnoods in het dialect wel tegen de Heren zeggen. Als je het niet anders kunt zeggen. Nou, dat mag ook nog. Hè. De Heren die hoort dat ook wel. Maar als je nou niet zo verwoorden kunt, val dan terug op datgene wat je in de Bijbel aan geboden en beloften terugvindt. Hè? Dat de Heer dat geboden heeft te bidden of beloofd heeft te willen schenken. Nou ja, dan kun je daar dus volop terecht. En dan ook nog, gemeente, dan ook nog het belangrijkste. Alleen. De enige ware God die zich in zijn woord heeft geopenbaard. Dus het moet niet zo zijn dat als wij bidden, dat we dan tegelijkertijd de andere kant op kijken. God aanroepen, maar tegelijkertijd ook nog van elders verwachten. Van onszelf misschien. Dat we God nog een handje zouden kunnen helpen of... Ja, dat we toch ook zelf nog wel in staat zijn voor een deel onze zaken op te lossen. Nee, niet doen. Hè. Daniel die ging ook niet bij anderen te raden, daar in Babel. Die keek ook niet naar de goden van Babel om. Die riep hij niet aan. Nee. Alleen de enige ware God. Alleen. Want God staat op zijn eer. Die zal je aan geen ander geven. Dus we moeten niet denken dat wij God kunnen aanroepen, maar daarnaast ook nog andere dingen aan de hand kunnen houden. Dat we God kunnen aanroepen, maar hem eigenlijk gebruiken als, ja, misschien wel de laatste hulp bij ongelukken. Terwijl alle andere dingen eerst door ons worden uitgeprobeerd. En als dat dan allemaal niet lukt, dat we dan God als het ware een beetje achter de hand houden. Dat hij dan de zaakjes maar zal oplossen als blijkt dat wij het zelf niet kunnen of als anderen het ook niet kunnen. Ja, maar dat is God zeer te na, hè? Dat voelt u wel. Hè? God wil zo niet misbruikt worden. Dat wil hier niet zijn. Hij wil dus dat als wij bidden, dat we onze ogen van al het andere afwenden. Dat we niet meer naar de wereld kijken dat die ons helpen kan. En niet meer naar de mensen kijken dat die ons helpen zullen. Of dat we niet meer naar onszelf kijken van, kan ik het zelf allemaal nog wel klaarspelen? Nee, dan moeten we ook de zaak echt voor de Heere neerleggen. Echt voor de Heere. U alleen kunt me helpen. Want er is geen heiland behalve gij, zegt Gods woord. Hè. Er is geen heiland behalve gij. Hè. Dus denk erom bij het bidden. Hè. Dat je niet stiekem ook nog de andere kant op kijkt. En dat je God probeert een beetje voor de gek te houden, zal je nooit lukken hoor. Zal je nooit lukken, want de Heer de grond en kent je zo volop. Zo volop. Je houdt alleen jezelf voor de gek. Niet doen. Niet doen. Hè. Als je nou de Heer aanroept in de nood, roep hem alleen aan. En zie af van al het andere. Geef dat de bond. Zeg, Heere, daar verwacht ik het nou niet meer van. Misschien heb ik het er wel een tijd lang van verwacht, maar dan beleid ik u mijn zonde over, mijn schuld over, dat ik dat gedaan heb, dat ik naar anderen heb gekeken in plaats van naar u. Dat was verkeerd en dat was slecht van mij. Daarmee heb ik het eerste gebod geschonden. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Maar nu, Heere, nu kom ik tot u alleen. 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 U. Die zich in uw woord aan ons hebt geopenbaard. Dus bidden is je ogen aftrekken van al het andere. Dat is God aangedaan. Dat je hem alleen aanroept. En zegt, u bent mijn heil alleen. Vertroost mijn ziel in zijn geween. En zeg mij, ik ben uw heil alleen. Nou, dat zijn toch onduidelijke criteria, van harte, van harte. Gods woord als norm en God alleen. Dan hebben we eigenlijk in dat eerste ingrediënt, de eerste opmerking van de catechismus, hebben we er eigenlijk al drie. Nou, heel nuttig. Lekker leven en een gebedsleven, daar mag ze naast. En ja, ik denk dat je nou al moet zeggen, met Guido Kazerre. Hij leert mij armen dwaas, hoe dat ik bidden moet. En dan komen er nog twee. Ten tweede, dat we onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen, opdat we ons voor het aangezicht van zijn majesteit verootmoedigen, zo staan. Je nood en ellendigheid recht en grondig kennen. Want bidden uit de hoogte, beste mens. Met hoogmoed in je ziel. Bidden tot God en denken dat je ook nog iets te eisen hebt en zo, weet je wel. Dat je ook nog aanspraken kunt maken. Kom eens over de brug, o God, naar mij toe. Wat een walgelijke taal. Wat een verschrikkelijke taal is dat. Dat kan er niet bij zijn. In het bidden past ons diepe vrezen. Een heilige ootmoed. Dan sta je op heilige grond en doe dan de schoenen van je voeten. Doe dan de schoenen van je voeten, want de plaats waarop je staat is heilig land. Het gebed is een uitermate serieuze zaak. Hè. Je hoort wel eens gebeden dat men maar wat zit te babbelen met God en zo. Hè. Alsof je tegen je vriendje hebt of je vriendinnetje. Nee, beste mensen. God is God. God is heilig. Je mag het met je eigen woorden zeggen. En het gebed hoeft niet per se heel deftig te zijn. Heel mooi te zijn. Heel gestileerd te wezen. Je mag het in je eigen woorden zeggen. Inderdaad. Maar bedenk wel altijd tegen wie je het hebt. Hè? Ga niet aan de babbel. Denk eens aan Daniel, hoe die bad. Dat vind ik nou een mooi voorbeeld. Er zijn natuurlijk veel meer voorbeelden in de Bijbel te noemen. Het gebed van Salomo bijvoorbeeld bij de inwijding van de tempel. Hoor gij dan, Heren, uit uw heilige woning en zie uw volk Israël. En nou ja, dat is toch prachtig. Hè? Dat is zo indringend en zo majesteitelijk, dat bidden. Maar Daniel ook, hè, daar in Babel. In het hof van de Perzen, want die hadden de macht van de Babyloniërs inmiddels overgenomen. En Daniel bad zijn gebed. O Heere, wij hebben gezondigd. Wij. Onze koning, onze vorsten, Onze priesters, onze profeten, wij hebben tegen u gezondigd. O Heere, bij u zijn de gerechtigheden, maar bij ons is beschaamdheid der aangezichten, omdat wij tegen u gezondigd hebben. Dat past in het gebed, lieve mensen. Dat past ons in het gebed. Als wij tot de Heere spreken, dan past ons die diepe ootmoed. Er staat dan ook dat wij onze nood en ellende, ook onze zondenood, hoor. Ook onze zondenood. Niet alleen maar de dingen die ons overkomen en waar we mee zitten, maar ook de zondenood, want daar moet je ook mee zitten, hè. Daar moet je ook mee zitten. Jazeker. Dat wij die recht en grondig kennen en natuurlijk ook voor hem beleiden. Die ook voor hem noemen. Erkennen. Kennen, dat is hier ook erkennen. Zonder enige twijfel. Recht en grondig. Dat vind je ook in de psalm, hè? In psalm 143. Wil uw knecht door schuld verslagen, o Heere, niet voor uw viers gedagen. David was een grote nood, maar hij liet niet na zijn schuld te beleiden. Psalm 25, tot drie keer toe, mijn ongerechtigheid is groot. Vergeef mijn ongerechtigheid, want die is groot. Tot drie keer toe spreekt David daarover in één psalm. Je kunt ook denken aan Nehemia en Ezra, die ook gebeden hebben, ook in het Persische Rijk. Nog weer iets later dan Daniel. Hoe ze ook de nood van hun volk bij God hebben gebracht. En dan is het steeds, wij hebben gezondigd. Niet zij hebben gezondigd, maar wij hebben gezondigd. Ze sluiten zichzelf er altijd bij in, hè. Wij hebben tegen u gezondigd, zegt Daniel daar. In het Persische Rijk. Ja, ook onze koningen, ook onze vorsten, ook onze priesters, ook het volk. Ze hebben allemaal gezondigd. Maar wij ook, we hebben meegezondigd. Je gaat er niet boven staan. Maar je bent solidair in de schuld met een schuldig volk. Ja, zo hoort het wel te lezen. Dat je jezelf met ze gelijk schakelt. En dan je nood aan God te kennen geven. Want als er geen nood is, gemeente, als er geen nood is, als we onze nood niet kennen, als we onze plek niet kennen, als er geen verootmoediging is, en daar gaat het om, hè. Daar gaat het om. We moeten die nood en ellendigheid kennen. Waarom? Op dat doel, op dat wij ons voor het aangezicht zijner majesteit, daar sta je voor, hè, voor het aangezicht van Gods majesteit. En wat zeg je dan tegen de Heer God? Nou, ik denk aan Abraham, toen hij bad voor Sodom. Hij zei, hoewel ik stof en as ben. Dat zei hij tegen God, hoewel ik stof en as ben. Hij bad niet voor zichzelf, hij bad voor Sodom, heren. Als er nou nog zoveel rechtvaardigen zijn, zoveel rechtvaardigen zijn. En toen was hij aan het aftellen, weet u wel, hij ging tot 10. En iedere keer als hij dan weer een trapje lager kwam, dan zei hij, heren, ik heb mij onderwonden, ik heb het aangedurfd om tot u te spreken. Ja, alsof hij wil zeggen, neem het me niet kwalijk, heren, dat ik toch nog iets zeg. Want dat kan eigenlijk wel niet, maar het moet. Hoewel ik stof en as ben, zo bad Abraham tot de Heer. Hij wist zijn plek. Hij wist wat voor ontmoediging was. En gemeente, dat hoort bij ons bidden ook zo te zijn. Dat als we tot God bidden, dat we vooral niet zullen nalaten om te overdenken. Wie ben ik eigenlijk tegenover God? Wie ben ik eigenlijk tegenover God? En dan niet denken dat het wel goed zit met je en dat je praatjes kunt maken en dat je dit kunt vragen en dat en dat en dat. En God moet het maar even doen. Maar zo ligt het niet in bidden. Je zegt, Heere, Heere, ik heb het verzondigd. Ik heb het verkeerd gedaan. Bij mij zijn geen gerechtigheden. Er is niks waarop ik pleiten kan. Helemaal niks waarop ik pleiten kan. Bij u zijn de gerechtigheden alleen, maar bij u zijn ook de barmhartigheden. En daarom kom ik tot u, Heer. In een ootmoedige gestalte. Zoals de tollenaar bad. De tollenaar bad. De fariseer bad eigenlijk niet eens. Die stond alleen maar zijn deugden uit de stal. Maar de tollenaar bad zijn gebed. O God, doe toch over mij, de zondaar verzoening. Wees mij zondaar genadig. De zondaar genadig. Geen stof. En als hij durfde zelfs zijn aangezicht niet op te heffen naar de hemel. Hoe ver moet dus dat kennen van onze nood en ellende gaan? Grondig, zegt de catechismus. Opdat wij ons verootmoedigen. Zolang we ons niet verootmoedigen, is het te weinig. Dan komen we nog tot God alsof we rechthebbende zijn. Dan hebben we nog al te veel praatjes. Nee, het gaat erom dat we ons verootmoedigen zullen. Een rechtgebed is dus altijd een ootmoedig gebed. Diep en diep ootmoedig stel je jezelf voor het aangezicht van de Heer. Kijk maar in de klaagliederen, kijk maar in de psalmen. Kijk eigenlijk maar in heel veel gebeden. Nooit heeft de psalmist praatjes tegenover God. Als die God groot maakt, heeft hij ook zelfs nog geen praatjes tegenover God. Integendeel. Hij maakt juist God groot, omdat hij van zichzelf geen praatjes kan maken. En dan is hij zo vol van de glorie van de Heer, dat hij zelf er helemaal bij in het niet valt. Dus gemeente, ja, laten we ons gebed er maar eens op nakijken. Van hoe spreken we nou eigenlijk de Heer aan? En als we nou gaan bidden, denken we dan ook na van wie ben ik eigenlijk? Om dat aan God te vragen. Wie ben ik eigenlijk? Is er dan iets van die ootmoed? Van die bedelaarsgestalte? Is dat dan bij u altijd zo, dominee? Is dat bij u dat ook altijd zo? Ach, helaas ook niet. Want je bent vaak niet op je plek. Ik moet het ook belijden. Ach, leer mij armen dwaas. Hoe dat ik bidden moet. Ootmoedig bidden. Laag aan de grond bidden. Hoor hoe een boeteling pleit. Dat is het gebed zoals de Heere God het hebben wil, zoals hij het horen wil uit onze mond. Klein, vanuit de diepte, uit de diepten roep ik tot u, o Heere. Heere, hoor naar mijn stem, laat uw oren opmerkende zijn op de stem van mijn smekingen. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat. Heere, wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving, opdat ik gevreesd word. Mijn ziel verwacht een Heere. Ik verwacht een Heere en ik hoop op zijn woord. Meer dan de wachters op de morgen. De wachters op de morgen. Kijk, dat heb je nou. Daar heb je nou iets van het zuivere bidden tot de Heere God. De Heere wil dat wij als kinderen tot hem komen. Kinderen die beseffen dat vader vader is. En dat we vader pijn gedaan hebben aan zijn hart. Met onze zonden, met onze ongehoorzaamheden. Met alles van ons, met ons ongeloof. En dan maar, Heer, vergeef me toch. Verzoen die zware schuld die mij met schrik vervult. Bewijs mij eens genade. Vergeef me toch ook al die gebeden die niet aan deze norm voldeden, Heer. Ik heb er zoveel gebeden die niet aan deze norm voldeden. Waar dat ingrediënt van de ootmoed al te weinig in voorkwam. Die zijn er al te veel geweest. Dat is het echte bidden. Je nood kennen, jezelf verootmoedigen voor het aangezicht van zijn majesteit. Wee mij, ik verga. Omdat ik een man van reine lippen ben, zei Jesaja de profeet. En ik woon te midden van een volk dat onrein van lippen is. Dat is de ware gebedsgestalte. En dan een derde. En dan denkt u misschien bij uzelf, nou als ik dat tweede gehoord heb, dat we iets van onze rechteloosheid moeten beseffen en ook moeten belijden en herkennen. En moeten gevoelen. En dat we ons daarin het bidden in moeten oefenen om dat te doen. Denk eens na wie je bent. Als je God aanspreekt. Denk eens na wie je bent. En dan moet je klein wezen. Nou, als dat zo is, dan zal er wel geen vertrouwen kunnen wezen, denk je dan. Hè? Dat zal dan wel schade leiden. Daar zal het dan wel niet van komen. Hè? Dat er dan tegelijkertijd in zoveel ootmoed en verootmoediging ook nog plaats zal zijn voor een stil vertrouwen. Nou, dat lijkt haast haaks op elkaar te staan. Je zou bijna denken, dat kan nou niet meer, hè, want je bent zo klein, zo nietig. Je durft dan amper God iets te vragen, dan zal de vrijmoedigheid wel schipbreuk leiden. Dat denkt u misschien, maar dat is helemaal niet zo. Dat is echt een verkeerde gedachte. Echt een verkeerde gedachte. Want kijk maar, ten derde dat wij deze vaste grond hebben. Dat Hij, God, ons gebed, niet tegenstaande wij zulks onwaardig zijn, om des Heeren Christus wil, zeker wil verhoren gelijk Hij ons in zijn woord beloofd heeft. Dus de verootmoediging sluit het vertrouwen niet uit, maar sluit het vertrouwen in. Juist als je in ootmoed tot de Heere nadert, dan kun je en mag je de dingen ook zomaar voor hem neerleggen. En bij hem heen. En vertrouwen dat hij het gebed wil horen. Dat is helemaal niets eigenlijk. Integendeel, dat vertrouwen is een noodzakelijk ingrediënt bij het gebed. Want als dat namelijk niet is, dan wordt het gebed een slag in de lucht. Dan wordt het natte vingerwerk. Dan wordt het een zaak van, baat het niet, dan schaadt het niet. Ja, je kunt altijd nog bidden. Ja, nou, of het helpt, dat weet je nooit. Maar goed, we zullen het maar doen. Voor het geval dat. Je weet maar nooit. Hè? Zo wordt het dan. Ach mensen, dat is geen bidden. Bidden is geen gokje wagen. Bidden is geen natte vingerwerk. Echt gebed zal altijd iets zitten van vertrouwen. Kijkt u maar in de Bijbel, in de psalmen. Zelfs de donkerste psalmen, we hebben hem behandeld op de Bijbelkring. De psalmenkring. We hebben hem daar behandeld. De donkerste psalm begint met, o Heere God mijn zelfs. En dan verder allemaal klachten. Dat weet ik, allemaal klachten tot aan het einde toe. Maar hij begint wel met, o Heere God mijn zelfs. Daar vestigt dan de dichter in al zijn noten. Het is zo donker, tot aan het einde toe zo donker. Maar hij heeft wel gezegd, o Heere God. Voed het oud vertrouwen maar weer, als je bidt. Hoewel je dat zo onwaardig bent. Ja, dat is ook zeker zo, hè. Ja, dat hebben we net gezien bij het tweede. Dat moeten we heel goed beseffen. We zijn het niet waardig dat hij ons gebed verhoort. Want wij zijn het niet waardig en ons gebed is het niet waardig. Ons gebed is ook nooit volmaakt. Je kunt nooit denken dat je een volmaakt gebed gebeden hebt en dat God je daarom dan wel verhoren moet. Want er is geen enkel gebed van u en van mij ooit volmaakt geweest. En daarom, gemeente, daarom moeten we tot God in vertrouwen gaan. En trachten als we bidden, onze nood en ellende voor hem uitstallen en hem alleen aanroepen. Hè, dat was 1 en 2. Als we dat doen, dat we ook op de belofte, bij de beloften te raden gaan. Dat je de beloften van de Bijbel, van de schrift, van God zelf, dat je die dus jezelf indachtig maakt. En dit vraag ik aan de Heere. Pleitend omdat hij het heeft toegezegd. Hij belooft dat te willen schenken. En dan ben ik het helemaal niet waard. Dat is waar. Dat is 100% waar. En toch kan ik het niet laten. Om de Heere God mijn heils te noemen. En om het bij hem te zoeken. Een gebed waarin het geloof ten ene male ontbreekt, is geen gebed. Sorry. Ik weet wat het geloof kan aangevochten en bestreden zijn. Dat is waar. Je kunt soms moeten worstelen om dat vertrouwen, dat oud vertrouwen weer te kunnen voeden. Dat is ook waar. Dat is allemaal zeker waar. Maar er zal iets van dat vertrouwen. Want waarom zou je anders tot God gaan? En je nood aan hem klagen. Dan dat hij toch zijn belofte aan je vervullen zou. Die je in zijn woord vindt. Dus zoek maar in het woord naar de beloften die de Heer schijnt. En maak er maar een pleitgrond van. Ik ben het niet waar, om mij kunt het niet doen. Maar om wat u gezegd hebt, Heer. Om Christus wil. Ja, dat is de beste pleitgrond. Dat is de beste pleitgrond. Als je nou geplaagd wordt door de gedachten van, ja, maar jij bent het niet waard hoor. Jij bent het helemaal niet waard hoor. Nee. Hou maar op met bidden, want je bent het niet waard. Ja, de duivel zou dat wel je graag wijs willen maken, dat je dan het bidden mag staken moet. Want je bent het niet waard en je wordt het niet waard. Houd er maar mee op. Ja, dat zou de duivel je wel wijs willen maken. Maar zeg maar, om des Heeren Christus wil. Maar die woorden is hij bang voor. Hij zal met de staart tussen zijn benen, zal hij de aftocht moeten blazen. Om des Heeren Christus wil. Daar heeft hij niet van terug. Echt niet. Daar heeft hij niet van terug. Maar dat is een sterk woord, gemeente. Dat je pleit op de verdiensten van de Heer Jezus Christus. Als je je onwaardigheid gevoelt en misschien bijna niet aan God durft te vragen. De genade, de vergeving, de Heilige Geest. Al de dingen die je nodig hebt, die je begeert. Je durft het bijna niet aan God te vragen. Want je ziet wel, nou, jij deugt niet. Jij deugt voor geen meter, voor geen millimeter zelfs. En je durft het bijna niet te vragen. Denk dan eens aan die Christus. Die Christus, die grote voorbiddende hoge priester, om des Heeren Christus is, wil. Denk dan eens aan de verdiensten van zijn kruis. Maar dat je moet. Om het toch tegen de Heer te zeggen, Heer, je kunt het om mij niet doen. Je kunt het om mij nooit doen. Maar doe het dan om hem. Doe het dan om hij die aan uw rechterhand zit. Doe het dan op zijn gebed en zijn voorbeelden, zijn voorspraak voor mij. Daarom wil ik het wagen, Heer, om het u toch voor te leggen. Kijk, als er iets van dat vertrouwen in mee mag komen, en dat zie je eigenlijk in de psalmen altijd, hoezeer ook de nood wordt geklaagd, je ziet altijd dat toevlucht nemen tot wat God gezegd heeft en tot zijn belofte. Altijd doe het om uw gerechtigheid, doe het om uw waarheid, doe het om uw trouw. Doe het om uw verbondswil, hè? Dat zei Daniel ook in zijn gebed. Doe het om uw verbond dat gij met ons hebt gemaakt en opgericht. Doe het dan om uwentwil, om uzelfswil, o Heere. Als er dan geen redenen bij mij zijn, neem dan redenen uit uzelf. En neem redenen uit Christus en Heere, dan zal het toch. Want hij heeft op mijn gebed, mijn smeking willen horen, zegt de zesde psalm. We hebben het voor de dienst daar straks gezongen. Hij heeft mijn smekingen willen horen. God is een hoorder des gebeds. Gemeente, drie ingrediënten. En dan zijn er in die drie ingrediënten ook nog wel onderverdelingjes te maken, dat is waar. Dat hebben we gezien. Er zijn al met al nog wel meerdere ingrediënten. Maar toen worden die drie dingen samengevat. En daarmee kun je ongeveer wel zeggen, dat is nou een gebed dat God aangenaam is. Dat is nou een gebed dat God aangenaam is. En door hem verhoord wordt. Leer ons bidden. Leer ons bidden. Ga de leerschool maar in. Om te bidden. En pak dan de catechismus nog bij. En kijk maar. Zo te bidden. Ach, leer mij, armen dwaas, hoe dat ik bidden moet. En volmaakt zal ik het nooit kunnen. Het hoeft ook niet volmaakt te zijn. Want ook de gebrekkigheid van ons gebed wordt door Christus verzoend. Als we dat ook moedig aan hem vragen. Niet om mijn gebed kunt u het doen, o Heer. Ik heb het al zo vaak tegen gemeenteleden ook gezegd. God kan het om ons gebed nooit doen. Maar hij kan het wel doen op ons gebed. En dan het wonder. Dat hij het ook doet. Dat hij het ook doet. Hè? Er zijn zoveel mensen die altijd maar bidden. Maar ze geloven nooit dat God het doet. En dan wil ik u één ding vragen. Wat heeft het nou voor zin? Om bijvoorbeeld iedere dag om je bekering te bidden. Ja, dat moet je maar doen. Dat is goed. Dat is je plicht om om bekering te bidden. Nou, dat is ook nog waar hoor. Het is ook je plicht om dat te doen. Maar als je nou niet gelooft dat God het doet. Ja, je weet nooit wat goed voor is. Hè? Zeg maar dan, goed. Je kunt het maar beter wel doen dan niet. Dus doe het maar iedere dag. Maar als je nou niet vertrouwt dat God het doet. En je bent eigenlijk altijd zonder geloof. Zo van, goed, ik heb het gezegd, maar de Heer zal het toch wel niet doen. Kijk, dat moet zo niet. Het is goed om iedere dag op bekering te bidden. Maar, geloof dan ook wel dat God dat doen kan en wil en zal. Niet omdat je er recht op hebt, maar om zijn barmhartigheid wil. Om zijn Zoons Christus wil. Dan pas is het een pleiten geworden op wat hij heeft gezegd. En dan houd je het oog gespannen naar boven. Mijn ziel wacht op den Heere meer dan de wachters op de borg. Daar zit er leven in. Dan wordt het niet een dode cadans, hè, van iedere dag prevel je datzelfde. Maar je gelooft er eigenlijk niks van dat het ooit zou gebeuren. Want het gebeurt toch maar voor deze of gene. Nou, dan zul jij er wel buiten vallen. Zo denken heel veel mensen. Als ze dan bidden om bekering, dan denken ze soms van... Goed. Het zal me treffen zijn als het mij treft. Maar ja, dat is toch eigenlijk armzalig. Dat is heel armoedig. Dat is heel hol. Een droevig leven. Ik zeg het niet om ergens tegenaan te schoppen, hoor, helemaal niet. Maar ik wil u maar ook gewoon uw ogen ervoor openen. Als je nou de Heer iedere dag erom bidt, om die geestelijke dingen. Geloof dan alsjeblieft ook dat de Heer God het doet. Want dan pas heb je gebeden. En dan is geloof nog zo klein. En dan wordt er nog zo bestreden en nog zo aangevochten. Het is maar iets van dat geloof. Bij het bidden is. Kan niet zonder. Een noodzakelijk ingrediënt. Want ook kersenjam is alleen maar kersenjam als er kersen in zitten. Dat begrijp ik.